Welkom bij De Nieuwe Standaard in Familievermogen, een podcast van Klaves. In deze podcastserie ontdek je wat deze standaard inhoudt. Dit doen we op een toegankelijke manier en zonder het plezier uit het oog te verliezen. Van investeren in private markten tot vermogensstructurering, van directievoering tot discretionair vermogensbeheer. Als multidisciplinair private wealth dienstverlener bieden wij families en hun vermogen een thuis, met toegang tot vakmanschap die ertoe doet. Ik ben jullie host Paul van Hastenberg en vandaag spreek ik met mijn collega Bart Kompen over de wereld van private markten. Bart, welkom. Kun je heel even voor de luisteraar kort jezelf introduceren?
Ja. Ik ben Bart Kompen, ik ben vermogensbeheerder private markten bij Klaves. En in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de selectie van de fondsen en het beheer en de acquisitie van klanten.
En hoe lang zit je al in de private marktenwereld?
Ik ben nu zo'n ruim 10 jaar actief, dus vanaf 2012.
Oké, dus allerlei omstandigheden al meegemaakt dus?
Ja, kun je wel zeggen. Ja.
Hoogtepunten, dieptepunten?
Ja.
Daar gaan we het onder andere over hebben vandaag. De onderwerpen voor vandaag in grote lijnen zijn een introductie in de wereld van private markt en private equity daarbinnen. Dus we gaan iets dieper op private equity in. Meer een kenschets van de markt hoog over. Hoe is de wereld veranderd door de tijd? Dat is natuurlijk een belangrijk element. En wat is de rol van Klaves daarbinnen? En we sluiten af met een korte vooruitblik naar wat mogen we verwachten.
Lijkt mij helemaal goed.
Om mee te beginnen, Bart, kun je eens aangeven wat private markten zijn? Het zal misschien voor niet iedereen een bekend begrip zijn.
Nee. Private markt is eigenlijk alle investeringen die niet op een beurs- of handelsplatform verhandeld worden. En dus dat kan van alles zijn. Dan kun je denken aan bedrijven of aandelen van bedrijven, aan leningen en aan vastgoed.
Ja, dus daarmee zijn private markten fundamenteel anders dan financiële markten. Financiële markten, aandelen, obligaties met name. Kun je eens aangeven wat de voornaamste verschillen zijn?
Verschillen zitten in verhandelbaarheid. Als je een aandeel Apple wil kopen, moet je een account maken bij een broker en dan kun je eigenlijk gewoon kopen en verkopen op dagbasis. Dat is hier dus niet het geval. Je geeft een commitment af aan een fonds. Fondsbeheerder doet de investeringen. En
hoe lang loopt dat commitment?
Ja, het commitment ga je aan voor minimaal 10 jaar. Vaak is een fondstermijn 10 jaar met eventueel verlengingen van 2 keer 1 jaar. Dus dat is een lange termijn investering. Vandaar ook dat historisch gezien altijd pensioenfondsen en verzekeraars hierin actief zijn. Dat is nog steeds het geval. Maar we zien ook de laatste tijd dat daar wat verandering in komt. Maar daar zullen we het dadelijk denk ik nog wat verder over hebben. Maar je kunt dus niet zeggen, ik neem een aandeel private equity en die verkoop ik over 3 weken als ik denk van laat ik toch even iets anders doen. Nee. Dus je moet van tevoren heel goed nadenken over wat wil ik nu eigenlijk met mijn strategie. Welk type investering zoek ik en daarbinnen op zoek gaan naar een geschikte investering.
Ja, dus echt een strategische investeringscategorie.
Ja.
Lange termijn gericht.
Ja, dus 10 jaar plus inderdaad. Ja.
En ik kan me voorstellen dat prijsvorming ook anders is. Ik bedoel, een aantal Apple er is op ieder moment, er zijn 1 miljoen kopers en 1 miljoen verkopers. Dat geldt natuurlijk voor private markten niet.
Nee, precies. Dus prijsvorming op de beurs is dagelijks vraag en aanbod. Wat er bij private equity gebeurt is de fondsinvesteerder die doet een investering in een bedrijf. Laten we even dat voorbeeld nemen. En die verkoopt dus na een jaar of laten we zeggen 3 tot 6, verkoopt het bedrijf. Hè? Dus dat zijn de momenten bij koop en verkoop van het bedrijf. Vaak wordt dat opgenomen in de contractvorming dat het volledig bedrijf verkocht wordt. Want een koper heeft geen interesse in 20% van een bedrijf, want die kan daar dan verder niks mee. Dus vaak wordt 100% van de aandelen verkocht. En is dat dus het moment dat prijsvorming tot stand komt. Dus minder vaak, maar een koper kan ook een strategische koper zijn. Kan een hele andere visie hebben op waarde dan iemand die een plukje aandelen koopt en verkoopt. Zoals we natuurlijk bij financiële markten wel eens of vaker zien en vaker het geval is.
En dus veel meer in een 1-op-1 onderhandeling.
Ja, het is inderdaad, er wordt uitgebreid gekeken naar de waardering, due diligence op gedaan, maar ook gekeken van oké, wat willen en kunnen wij ermee? Er is minder vaak prijsvorming, maar de daar wordt ook anders naar de waarde gekeken. Ja.
En als we meer specifiek op private equity inzoomen, dus we parkeren voor nu even vastgoed en leningen die kant, maar even op private equity ingezoomd. Wat voor type bedrijven moeten we dan aan denken? Welke type bedrijven zijn actief binnen private equity?
Op financiële markten zie je natuurlijk met name de grotere bedrijven die een beursnotering hebben. Die worden al gemanaged door een wat meer ervaren managementteam. Binnen private equity moet je ook denken aan een heel andere categorie. Bijvoorbeeld venture capital. Dat zijn hele vroege fase bedrijven die nog aan productontwikkeling werken. Of technologieontwikkeling. De markt nog niet betreden hebben. Dus dat wil zeggen geen omzet hebben. Dat zijn vaak heel innovatieve bedrijven. Dus die hebben wel zicht op een het groeipotentieel is daar gewoon heel hoog.
Mm-hmm.
Dat is één type. Ander type is bijvoorbeeld het MKB. Dat is private equity. Dat zijn bestaande volwassen ondernemingen met omzet en vaak winstgevend. Maar die simpelweg geen beursnotering hebben. Dus dan kun je denken aan familiebedrijven bijvoorbeeld. En dat kan ook een hele interessante categorie zijn vanuit investeringsperspectief. Omdat daar nog zeker met een actieve aandeelhouder, zoals een private equity manager eigenlijk altijd is, nog heel veel waarde gecreëerd kan worden aan de achterkant.
Ja, en je zegt meer waarde gecreëerd, waar moet ik dan aan denken? Dus waar wordt dan op gestuurd?
Waardecreatie kan op allerlei manieren plaatsvinden. Maar om een voorbeeld te geven, via een buy-and-build-strategie. Dus dan koop je met een iets groter bedrijf in een markt die je goed kent allerlei kleinere bedrijven op. En die fuseer je eigenlijk met het bedrijf waarin je geïnvesteerd hebt. En op die manier groeien. En je kunt eigenlijk de een na de andere overname doen. Het voordeel daarvan is dat die kleinere bedrijven vaak tegen iets gunstigere voorwaarden en lagere waardering worden gekocht. En zo kun je in 3 tot 4 jaar verschillende overnames doen, waardoor uiteindelijk je een groter bedrijf hebt, wat ook weer interessanter is voor een potentiële koper.
Ja, dus je creëert een groter bedrijf en je haalt veel synergie uit de overnames die je doet.
Het moeten natuurlijk wel allemaal aanpalende overnames zijn, precies. Inderdaad. Niet dat je van alles nog wat bij elkaar voegt, want dat gaat niet werken.
Dus we gaan heel gericht op zoek naar overnames.
Ja.
En gaan dan dus proberen de omzet te verhogen, te proberen de winstmarge te verhogen, om daarmee een beter bedrijf te creëren en dus daarna door te groeien.
Ja, en belangrijk is dan voor de eerste investering, dus de platforminvestering, dat je de juiste kiest. Dat je degene kiest, selecteert waarmee overnames gedaan kunnen worden. Die moet iets groter zijn, al iets meer marktpositie. En het juiste managementteam ook hebben om die fusies, of die overnames moet ik zeggen, succesvol uit te voeren.
Ja, en want dat is een beetje de naam van private equity, is dat het alleen voor hele grote instituten of voor hele vermogende families beschikbaar is? Is dat inderdaad zo?
Ja, van oudsher wordt er met name door pensioenfondsen en institutionele investeerders in private equity geïnvesteerd. Dat klopt, dat is nog steeds zo. Maar de afgelopen jaren zien we, dus dan moet je denken aan een minimum commitment van 10 miljoen. Dat is helemaal niet gek.
En dat is 10 miljoen per fonds?
10 miljoen per fonds, inderdaad. Ja, de grootste fondsen die hebben ongeveer een omvang van 25 miljard euro of dollar. Nou, dat zijn wel echt grote fondsen. Bij Klavis stellen wij private markten portefeuilles samen voor klanten. Daar maken we een strategie van of 3 miljoen. Die bestaat dan uit 15 commitments van 250.000. Dus die orde van grootte moet je aan denken, enkele tonnen.
Dus 10 miljoen is nu 2,5 ton geworden, zo ongeveer.
Ja, dus die 10 miljoen ondergrens waar ik net over sprak, was natuurlijk ook wel voor grote fondsen.
Mm-hmm.
Wij kijken eigenlijk naar fondsen die een kleinere omvang hebben. Vanaf bijvoorbeeld 75 miljoen tot en met enkele 100 miljoenen. Dus een ander segment kijken wij graag naar dan de institutionele investeerders.
En ik kan me voorstellen dat de strategie die je beschrijft van de buy and build die je benoemde, van het kopen van bedrijven en die verbeteren en daarna weer winstgevend naar een groter doorverkopen, dat een makkelijkere strategie is bij wat kleinere bedrijven dan bij al bedrijven die al heel erg groot zijn. Dus dat je daarmee automatisch wat meer op de kleinere bedrijven richt.
Ja, dat is inderdaad zo. En in zijn algemeenheid worden de grotere bedrijven toch al vaak wat efficiënter en professioneler aangestuurd. En is het dus daar ook wat lastiger om margeverbetering te realiseren of om te groeien. Dus vinden wij de onderkant van de markt, zoals we het noemen, vinden we heel interessant.
En je geeft aan dat Klaver vanaf 3 miljoen portefeuilles kan samenstellen van zeg 12 tot 15 verschillende investeringen. Mm-hmm. Wat is onze rol in die markt en hoe doen we dat?
De rol is het selecteren van de juiste fondsen. Dus die passen bij de doelstellingen en wensen van de klant. Iedere klant heeft zijn of haar eigen strategie. Dus dat is een op maat gemaakte strategie, maatwerk. En wij kiezen daar binnen, dus binnen het universum de beste fondsen. Daarvoor moet je natuurlijk deal flow hebben. Dus je moet investeringsmogelijkheden genereren om tot de beste selectie te kunnen komen. Maar de selectie zelf is ook een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. En zeker in het segment waarin wij actief zijn. Hè, dus het segment met iets kleinere fondsen. Daar is de spreiding van rendementen groter. Dus moet je beter weten wat je doet eigenlijk, simpel gezegd.
Dus selectie belangrijk.
Selectie is veel belangrijker dan binnen de grotere fondsen.
En hoeveel fondsen heb jij in je team vorig jaar beoordeeld?
Ruim 300. Dus we houden het netjes bij in een overzicht. Maar wij zien meer dan 300 fondsen per jaar.
En in hoeveel fondsen ben je dan geïnvesteerd uiteindelijk?
Ja, daaruit komen dan 8 tot 10 fondsinvesteringen voort. We hebben enkele tientallen klanten. En die willen we eigenlijk allemaal interessante investeringsvoorstellen kunnen aanbieden. Ieder jaar. Dus die portefeuille van 15 fondsen waar ik het over had, investeren we doorgaans samen met de klant in een periode van 3 tot 5 jaar.
Ja.
Nou, dan kiezen we 8 tot 10 uit per jaar.
En daarin is de klant dus betrokken bij de samenstelling van zijn eigen portefeuille?
Ja, dus op strategisch niveau is de klant zeker betrokken. Dus zowel aan de voorkant bij het samenstellen van de strategie. En we spreken ook regelmatig over fondsen die we in de pijplijn hebben. Dus waar we naar kijken, waar we mee spreken, waar we toedilletjes op doen. Op operationeel vlak, daar is de interesse vaak wat minder in de betrokkenheid. Dus wij vangen allerlei zaken en operationele dingen. Vaak moet je goedkeuring geven of
meer administratieve
zaken. Ja, die vangen we af. Daar ontzorgen we de klant.
En van de ruim 300 fondsen die je beoordeeld hebt, zijn er dus eigenlijk leiden er 8 tot 10 tot investering. Dus dat is eigenlijk een heel klein aantal wat daadwerkelijk waarin geïnvesteerd wordt.
Ja, klopt.
Dus
ja.
Dat is een indicatie van die selectie die je aangaf, die zo belangrijk is.
Ja. En belangrijk is dus ook het hebben van veel mogelijkheden, zodat je selectief kunt zijn.
Ja.
En ook echt de beste mogelijkheden kunt kiezen.
Ja.
En ja, goed, dat komt niet op je af vanzelf. Dus nee.
Moet je actief naar op zoek.
Dan moet je actief naar op zoek. Daar heb je netwerk voor nodig, daar heb je track record voor nodig. En dan op een gegeven moment komt het wel op je af. Maar ja. dat duurt wel even.
Ja, ja. En je noemt track record. Kun je daar iets over zeggen? Hoeveel investeringen heeft Klaver gedaan tot nu toe en wat heeft dat opgeleverd?
Ja, dus 2010 eerste fondsinvestering gedaan. Uit mijn hoofd. Sinds die tijd meer dan 100 fondsen geselecteerd voor onze klanten. En we zitten nu op een IRR van 25% netto. Dus IRR betekent rendement op het opgevraagde en nog niet uitgekeerde kapitaal. Dus die fondsmanagers waar wij eerder over spraken, die vragen geld op het moment dat de investering gedaan wordt.
Mm-hmm.
Dus wat je doet als investeerder is, je geeft een commitment af, letterlijk en figuurlijk. Een geldelijk commitment, dat geldt voor een periode van 10 jaar. Waarbij je dus eigenlijk bevestigt dat het geld tot en met bijvoorbeeld 1 miljoen in die periode opgevraagd kan worden. En daarover, als het is opgevraagd, dan gaat de teller van het rendement eigenlijk pas lopen.
Dus eigenlijk is het een soort van jaarlijks rendement op je geïnvesteerd vermogen.
Ja, op het geïnvesteerd vermogen.
Ja, dus je zegt meer dan 100 fondsen geïnvesteerd en daar is gemiddeld 25% rendement per jaar op gemaakt.
Ja.
Nou, dat lijkt me iets om trots op te zijn.
Ja, zeker. Dat zijn we ook, ja.
Dan misschien tot slot, Bart, als vierde onderwerp wat we zouden behandelen nog. De blik vooruit. Hoe kijk je tot slot heel kort naar de markt?
Waar we nu mee te maken hebben is natuurlijk rentestijgingen van centrale banken. Als gevolg van de inflatie die we gezien hebben. Dus in zijn algemeenheid geldt dat strategieën die minder last hebben van die rentestijgingen of daar zelfs van kunnen profiteren, interessant zijn op de korte termijn.
Ja.
Dan moet je denken aan private debt fondsen. Dus dat zijn fondsen die leningen verstrekken aan bedrijven.
Ja.
Dus dat gebeurt natuurlijk door banken. Hè?
Ja, dat zijn bedrijven die geen aandelen in bedrijven kopen, maar juist leningen verstrekken aan bedrijven.
Ja, precies. En de rest van de fondsvorm en dergelijke is hetzelfde.
Ja.
Maar je ziet in zijn algemeenheid, banken zoeken meer zekerheden. Maar er zijn allerlei interessante investeringsmogelijkheden in bedrijven die veel meer op cashflow gefinancierd zouden moeten worden. Of, hè? Dus minder kapitaalintensief zijn bijvoorbeeld, minder harde assets hebben.
Mm-hmm.
Wel goede plannen. Maar nou ja, banken die zijn daar omwille van wet en regelgeving en vaardigheden en een aantal andere redenen minder actief in. Dus daar ontstaat een gat.
Ja.
En er is wel degelijk behoefte aan financiering. Los van de groeimogelijkheden zijn er genoeg ondernemers die graag zich financieren met vreemd vermogen. Hè? Dus geen aandelen willen opgeven.
Ja.
Of geen nieuwe aandelen willen uitgeven. Zich ook prettig dus voelen bij een iemand die een lening verstrekt en dan maar wat hoger rendement betalen.
Mm-hmm.
Of rente bedoel ik. Die ontwikkeling wordt alleen maar groter omdat banken dus steeds terughoudender worden. En dus dat is reden 1. En 2 is de rentes die zijn daar nu. Dat werkt natuurlijk in het voordeel van private debt verstrekkers voor leningen die niet worden uitgegeven.
Krijgen meer rente nu op hun leningen.
Precies, dus vaak is de structuur een rente die fluctueert plus een opslag daarop. Een kredietopslag of een specifieke opslag voor de onderneming. En die basisrente die gaat natuurlijk, die is nu aanzienlijk hoger dan 3 jaar geleden vanwege de stijgende rentes.
Ja.
Dus dat is steeds interessanter.
Ja. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat doordat een private equity manager zijn portefeuille in de jaren 5 zal opbouwen, dus daarin zeg maar 10, 15 bedrijven koopt in 5 jaar tijd,
mm-hmm.
dat de timing minder belangrijk is dan bijvoorbeeld op financiële markten, waarin je natuurlijk een andere afhankelijkheid hebt. Dus je spreidt sowieso al 5 jaar door de tijd met je investeringen die je doet.
Klopt, ja. Ja. Kijk, timing bij private markten is heel moeilijk. In ieder geval als je via fondsen investeert, zoals wij doen. Dat kan ook enorm in je voordeel werken. Door dus juist wel geïnvesteerd te zijn en te investeren op momenten dat er onzekerheden zijn.
Ja.
In tijden van onzekerheid heb je heel vaak inefficiënte prijsvorming. En als je dan een fondsbeheerder hebt, die kan daar als het goed is doorheen kijken. En dus heel interessante momenten tegen lagere aankoopwaarde investeringen doen. Andere mensen zijn dan onzeker, weten niet precies wat er gebeurt, wat ze moeten doen. Maar als je dus deskundig bent, kijk je daar doorheen. En nou ja, je ziet dat er genoeg fondsmanagers zijn die juist op die momenten hun slag slaan, om het zo maar even te zeggen.
Ja, en dus daarvan kunnen profiteren.
En daar kunnen van kunnen profiteren.
Ook als de omstandigheden misschien wat minder zijn.
Ja, ja, als de massa even niet meer weet wat ze moeten doen.
Ja.
Of juist willen verkopen uit paniek of uit iedereen loopt achter elkaar aan.
Ja.
Dan is het wel heel fijn om een commitment te hebben afgegeven aan een fonds die daar dus nou net op in kan spelen.
Precies.
Ja.
Mooi. Nou, laten we met deze bemoedigende woorden, Bart, afsluiten.
Mm-hmm.
Mochten er luisteraars zijn die meer over private markten of private markten bij Klavers willen weten, dan staat op onze website een filmpje over het investeren erop. Er staat ook een samenvatting over ons aanpak. En uiteraard kunnen ook berichten gestuurd worden naar podcast@klavers.eu. Die zien we, die pikken we op en dan komen we daarop terug. In ieder geval, dank Bart voor jouw interessante toelichting.
Ja, graag gedaan.
En dank luisteraars voor jullie aandacht. Tot de volgende keer.